Dankjewel, Piet. Dat sluit denk ik ook nog wel wat aan. Op waar ik wat over wat wil delen. Voordat ik dat doe, nog even twee dingen. Op 30 juni hebben wij een extra doopdienst. En dat gaan we buiten doen. Het kan niet meer hier. Dus dat in ieder geval gaan we dat in de hoop en het geloof dat we dan in ieder geval weer hebben. Waarbij dat kan, maar als het regent kan het natuurlijk ook. Maakt niet uit, je wordt toch nat. Dus, maar dat gaan we doen in de Waal bij de grote bioscoop in Lent. Zo om 3:30. En als het afhankelijk van het weer, kunnen we dan ook nog kijken of we misschien picknicken kunnen. Of brood, nou ja, wat je ook allemaal mee wil nemen. Hè, om gewoon een goede tijd met elkaar te hebben. We hebben 's ochtends gewoon dienst hier, maar om 3:30 's middags. Dus als je zegt, ik ben nog niet gedoopt. En ik heb altijd al de droom en het verlangen gehad om in het water van de Waal gedoopt te worden. Hè, hoe fijn is dat gewoon hier lekker in je, ik zou bijna zeggen, in je eigen water. Hè, dan kan dat dus nu een keer. Dus denk erover na. Wil je dat? We hebben al 4 mensen, maar we hebben nog tijd genoeg. We zitten daar niet zo op, dan zitten we niet zo op de klok. Dan kan dat. Ja? Dus kom dan na de dienst even naar mij toe of naar Jacco toe. Of stuur een mailtje, kan ook altijd natuurlijk. Als je nog tijd nodig hebt om daarover te denken. Dat kan. Ik ga eigenlijk een beetje verder met waar vorige week hadden we natuurlijk hier het Braziliaanse team. Geweldige aanbidding. Hele fijne mensen. Ja, gewoon humble, vond ik zelf, op een hartconnectie, vind ik zelf altijd wel belangrijk. We hebben genoeg mensen die graag op een podium staan, zeg ik altijd. Kijk, op het podium staan en heel veel praten, dat is helemaal niet zo moeilijk. Praktijk is daarna is anders. En denk, je ziet gewoon mensen die echt een hart en een verlangen voor Jezus hebben. Mensen daarmee willen enthousiasmeren en een bewogenheid hebben, ook voor de wereld die God niet kent. Dus we gaan, ze waren hier en een van de vrouwen, Zoe Lilly, die heeft gesproken over intimiteit. Ze heeft gesproken over het hart van koning David. En het zoeken van haar eigen, ja, een stukje van haar eigen leven gedeeld. Over depressie, zelfmoordgedachten. Zichzelf eigenlijk minderwaardig voelen. Dingen die ze heeft daarin eigenlijk in haar preek haar hele eigen leven verweven. En als je dat, ik zou je echt kunnen adviseren om het nog een keer te lezen. Als je hier niet was, om het te luisteren. Kan via de website. Kun je ook nog een prachtig verslag vinden. Arie, ik wil nog een keer dankjewel tegen Arie zeggen. Want hij maakt van iedere dienst altijd een heel goed, concreet, pakkend verslag. Zodat je gewoon een soort klein naslagwerkje hebt. En je kan de preek ook gewoon naluisteren. Maar ik dacht, weet je, eigenlijk vind ik dat best een onderwerp wat mij altijd, ja, wat me op een bepaalde manier wel bezighoudt. Je hoort dat woord intimiteit. Kijk, ik ben inmiddels al bijna 60. Dus dat woord intimiteit hoorde je vroeger helemaal niet. Dat had altijd met seks te maken en daar praat je niet over. Maar tegenwoordig is dat woord intimiteit gelukkig daar wat uitgehaald. Het heeft er wel mee te maken, maar het is ook wel een beetje ernaast geplaatst. En je hoort het ook heel veel in de kerk. We hebben het allemaal over intimiteit, intimiteit met God. Ja, dat is een beetje zo'n kernwoord geworden, zeg maar. En afgelopen week was er een lezing hier in Nijmegen van psycholoog Paul Verhagen. Nou, kon ik zelf daar niet bij zijn, maar ik heb wel dingen van hem gelezen. Ik vind hem hij is psycholoog en psychoanalyticus. En heel geweldig. Hij schrijft heel veel over intimiteit. En hij zegt, we snakken naar intimiteit, maar we vinden het moeilijk om die te vinden en te behouden. En hij heeft het in zijn boeken. Dat is ook heel bijzonder trouwens. Hij heeft 3 boeken geschreven. 1 boek over identiteit, over intimiteit, over identiteit en over autoriteit. Dat is toch mooi? Hè? Daar zijn wij ooit door Wilkin helemaal mee. Zo van, eerst moet je in je intimiteit met God groeien. Dan krijg je identiteit, die ga je vinden. En daarna heb je pas autoriteit. Dus, maar in ieder geval, hij heeft het natuurlijk over intimiteit tussen mensen. Hè? En ik denk dat hij daar een heel groot punt heeft. We hebben allemaal behoefte aan intimiteit en verbinding. En tegelijkertijd lijkt het wel een van de grootste blokkades en bergen die we maar kunnen bedenken. Ik las een stukje van een Amerikaanse hoogleraar. Ze heet Sherry Turkle. En ze heeft een boek geschreven, Alone Together. En dit is een klein stukje wat ik er even uit heb gehaald. Ze zegt, dat door alle mogelijkheden die wij hebben om met elkaar in verbinding te staan, en met anderen in verbinding te staan, we des te eenzamer zijn. Hoewel we meer dan 200 vrienden op Facebook hebben en 300 contacten op Twitter en misschien wel 1 miljoen volgers op Instagram, waarmee we continu ons hele leven kunnen delen, zegt Turtle dat dit eigenlijk die diepgaande comfort biedt, niet een vriendschap in real life. Ze zegt, technology gives us the illusion of companionship without the demands of friendship. En al die contacten die je via de social media kunt maken, bieden steeds minder intimiteit. Want ze houden controle over ons. He, ze bieden over wat we delen. Het is een soort schijnwereld, zou je bijna kunnen zeggen. Dat is één kant van het verhaal. He, ze zegt ook, niet alleen steken we steeds meer tijd in communicatie via social media. Als we dan weer eens daadwerkelijk afspreken met onze vrienden. He, jullie weten het al, wat gaat er dan gebeuren? Dan zitten we allemaal met ons mobieltje in de hand. En dat doe ik net zo. En we denken altijd dat de jongeren dat doen. Ik was voor een tijd terug een keer ergens aan het eten. En er zaten een groep vrouwen, ik denk dat het collega's waren van elkaar. En dat waren geen tieners. En die zaten allemaal lekker te eten. En ze hadden allemaal zo hun iPhone in de hand. En dacht, nou ja, dat kan. Ja, we kunnen er van alles van vinden. Maar het is natuurlijk de tijd waarin we leven. Maar daar kom ik zo nog even op. Tegelijkertijd leven we inderdaad, dat is één kant van het verhaal als het om intimiteit gaat. Tegelijkertijd leven we in een wereld waarin we dit digitale stuk niet meer kunnen uitbannen. En misschien zijn er nog heel veel mensen van mijn generatie die daar misschien niet zoveel mee doen. Maar ja, mijn schoonmoeder van 85 heeft deze week ook ontdekt dat ze geen bankafschriften meer nodig heeft. En dat ze gewoon op haar iPad haar saldo kan zien. Dus weet je, het gaat, het gebeurt. En afgelopen week, we hadden en de mensen van Dynamis, maar we hadden ook nog iemand anders, die hebben jullie verder niet gezien, Steve Roberts. En hij is een CEO van een grote organisatie in Amerika, waar hij vooral werkt met jongeren die... Ja, in Amerika heb je een ander soort zomervakantiesysteem. Hè. Je hebt hier vaak 3 maanden zomervakantie. Ouders die willen gewoon dat hun kinderen daar natuurlijk nog eens een keertje goed onderwezen worden. Dat er gewoon opvang is voor die vakantie. Want ouders kunnen natuurlijk geen 3 maanden vrij nemen. Dus in Amerika is het gaan naar een summercamp voor 6 weken heel normaal. Deze man is CEO van een organisatie die dus summercamps organiseert. En hij is een expert, echt, op alle gebieden. Hij heeft contacten met veel mensen die in een niveau werken waar wij helemaal, misschien helemaal niks van begrijpen. Maar hij heeft veel contact, hij richt zich vooral op de generatie Z, de Gen Z generation. Dat is de generatie van de millennials, de kinderen van de millennials, van de jongeren die nu, zeg maar, nou, onze kinderen zijn. De jongere kinderen. De kinderen waarvan we nu zeggen, die worden met een iPhone in de hand geboren. He, die zijn 1,5 en die weten al hoe ze moeten sliden. En hoe ze gewoon 's nachts, als ze niet kunnen slapen, de telefoon van hun moeder weg moeten pakken. En een filmpje kunnen kijken. Dat weten die kinderen allemaal. En hij heeft, vorige week maandag hadden we een lunch georganiseerd samen met, voor die was open voor andere voorgangers. Er waren mensen van Hansekerk, van C3, nog wat andere mensen uit Ede. En we hadden een hele goede ochtend met elkaar. En hij heeft eigenlijk laten zien van de groeit een generatie op die niet meer verandert. Laten we niet de illusie koesteren. Ik stap nog wel eens in de valkuil. Ik denk, ach, dat is een fase. Komt wel weer goed. Maar in die zin komt het niet. Het is ook maar de vraag of het goed of fout is. Het komt niet meer goed. Want de jongeren van deze tijd, ze zijn anders gewired. En we kunnen dat niet meer uit de wereld halen. En zijn uitdaging is juist van naar kerken toe. Van hoe bereid je je voor op deze generatie? Hoe kun je deze generatie nog bereiken? Want we willen niet dat de kerk op deze manier zeg maar, soort van uitsterft. Maar je wil aan de andere kant, zul je ook mee moeten gaan met je tijd. En sommige mensen die worden helemaal allergisch als ze denken van ja, we gaan nog in de kerk ook niet iets met een iPad doen. Nee, vroeger werden de mensen ook allergisch. Toen de eerste trein ging rijden, toen dachten ze dat de duivel kwam of zo. En toen de eerste tv op de wereld kwam, toen waren er ook hele bevolkingsgroepen die dachten, nou, ik heb nog een boekje van Andries Knevel in de boekenkast staan ergens. De duivel, de wereld in huis. Weet je, we waren er bang voor. We moeten er niet bang voor zijn. We moeten erop meebewegen. En tegelijkertijd iets vasthouden. Want dat gevoel, dat zoeken naar intimiteit, dat is inderdaad een groot gevaar. We gaan allemaal een beetje eenzamer geworden. We kunnen ons niet meer zo goed verbinden. Ik bedoel, het is makkelijker soms om een appje te sturen dan om face-to-face iets te zeggen. Oh, face-to-face is veel moeilijker. Sorry op een appje is toch anders dan sorry, sorry. Oh, vergeef me, weet je, dat is moeilijker. En dan heb je nog niet over al die emojis, die leuke dingetjes. Hij zegt dat is een taal op zich. Ik dacht, ja, dat is waar. Die is universeel, die taal. Lachen in China is hetzelfde als in Nederland. Weet je, ik vond het echt verrijkend en ik vond het... Het houdt me nog steeds bezig. Dat merken jullie natuurlijk. Het houdt me nog steeds bezig. Maar juist in relatie tot het onderwerp identiteit. He, want wat Paul Verhagen zegt, we snakken naar intimiteit, maar we vinden het moeilijk om die te vinden en te behouden. Dat kunnen we ook boven ons, niet alleen maar in de interpersoonlijke contacten zeggen, he, maar ook in onze relatie met God. Weet je, we willen hem kennen. Paulus die zegt, ik jaag ernaar. We willen hem kennen, we willen zijn stem horen. We willen een relatie met hem. We snakken ernaar en toch, precies wat Piet zei, stil zijn. Oh, weet je hoe moeilijk dat is? Ik heb een hele leuke studie van Suzette Hetting, zij is een voorbidder. En zij vertelt over haar eigen proces dat ze ging leren bidden. En dat ze dan de wekker op 5 minuten zette. En dat ze dacht, oh, dat is 1 minuut voorbij. Of stil zijn. Ik wil, zodra ik stil ben, denk ik aan allerlei andere dingen. Aan mijn behandelplannen die ik nog moet schrijven. En, oh, ja, denk, oh, ik moet die moeder... Ik denk, nee, stil zijn, Petra. Moeilijk. En dat is moeilijker. We doen ons best. We zijn bezig met de dingen voor God. We dienen hem. We werken voor hem. Maar we kunnen soms die ervaring van die intimiteit met God niet altijd goed pakken. Tenminste, zo gaat het mij heel vaak. Sommige mensen denken misschien dat voorgangers supergeestelijke mensen zijn. Die altijd met hun hoofd in de hemel zitten of zo. Nou, dat is echt niet waar. Bij deze ontnuchterd. Ik ben ook gewoon maar een mens. Mensen en de werkdruk kunnen energie en aandacht afleiden. En tegelijkertijd, hè, dat is ook wel vaak een excuus, dat we dat als een excuus gebruiken. Maar eigenlijk is er gewoon een slecht excuus. Er kunnen een heleboel dingen zijn, hè, die een intieme relatie met God in de weg staan. Dat is gewoon zo. Er kunnen allerlei dingen uit je verleden zijn. Er kunnen allerlei dingen, zware, moeilijke dingen zijn. Maar er is één ding waarvan ik eigenlijk dacht, toen ik daarover aan het nadenken was, wat misschien wel het meest kenmerkend is. Misschien is de valkuil wel vaak ook dat we denken dat we eerst alles als het ware goed op een rijtje moeten hebben. Voordat we stil kunnen zijn, kunnen gaan bidden, naar God kunnen gaan luisteren. Ik moet eerst een gebedsruimte hebben of een goede stoel. En ik moet dan nog zorgen dat er geen drukte om me heen is. Ik moet wel de goede aanbiddingsmuziek hebben. Ik moet dit, ik moet dat, nou, voordat je het weet ben je al aan de regelen. He, dan ben je eigenlijk alweer bezig. We willen van alles weten. En ik zeg daarmee niet dat het niet belangrijk is om misschien om eens een studie te doen over het gebed. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar het kan een valkuil zijn om te denken dat je eerst alles moet weten over profetisch gebed, strijdend gebed, de hemelse rechtbanken. Heb je tegenwoordig ook allerlei soorten en dingen. Dat ik soms wel eens denk, als ik dit allemaal moet onthouden, dan kom ik nooit tot bidden. Doe ik dat? En dan ga ik in de valkuil en ik doe het vast niet op de goede manier. Dan wordt het niet verhoord. Ik heb de verkeerde trap genomen of zoiets. We luisteren preken over intimiteit of we luisteren naar mensen die dat zo beleven. En dan denk ik, oh, ik wou dat dat ook zo kon. Weet je, ik kan echt niet, we horen dat niet zoveel meer over, misschien de laatste tijd. Maar we hebben een hele lange periode gehad. Dat had vooral met de identiteit en het vaderhart van God te maken. Dan hadden we soaking momenten. En dat waren, dan ging je op de lekker gewoon op de grond liggen. En dat is heel goed hoor, of op je bed, muziek aan. En dan gewoon lekker in de tegenwoordigheid van God zijn. Ik ben het na 5 minuten, heb ik er genoeg van. Dan word ik onrustig, dan begint mijn hoofd al. Mijn hoofd gaat altijd al snel, dus dan kan ik dat even uitzetten. En dan begint die muziek me eigenlijk al een beetje te... Ja, ik zal niet zeggen te irriteren, want dat klinkt helemaal niet goed. Maar dan denk ik, nee, ik ben klaar. En ik heb, weet je, en het is gewoon eerlijk gezegd, ik heb daar echt heel lang mee, ja, toch wel een beetje mee geworsteld. Dat ik altijd wel een beetje slecht vond of zo van mezelf. Maar ik dacht later, ik denk, weet je, maar ik ben ik. En het hebben van intimiteit met God is niet zoiets als wat je kan leren als een wiskundige formule. Het heeft ook, alsof dat je moet denken van, nou, ik moet er eerst een methode voor hebben. En dan het is een soort theologie. En dan kan ik pas stil zijn. Want eigenlijk houd je op die manier gewoon de touwtjes in handen. Je bent bezig met je eigen proces. En je leeft in feite, je bent aan het werken. Hè, gebed en een relatie met God onderhouden wordt een soort taak. In plaats van dat je gewoon leeft vanuit verbondenheid met de schepper, met je vader. Er is een Britse schrijfster. Ze heet Emily Griffin. En ze zegt ergens, intimiteit met God betekent naïef worden. Ik denk, oh, dat is mooi. Naïef worden. En God die zegt in Genesis 1, vers 17, zegt hij, wandel voor mijn aangezicht. Nou, wandelen is een manier van voortbewegen. En eigenlijk betekent wandelen, als je gaat wandelen, dat is anders dan hardlopen. Hardlopen heb je een doel voor ogen. Je wil zoveel kilometer binnen zoveel minuten gerend hebben. Hè? Lopen is vaak ook functioneel. Je loopt ergens naartoe. Maar wandelen, dat is eigenlijk genieten van het moment zelf. Terwijl je onderweg bent. En ik weet je, ik heb echt wel gehad dat ik dacht, oh, zo'n beetje Piet van Walsum, hè, als je die hoort bidden. Nou, dan denk je, wow. Krachtig. Powerful. Hij weet precies de goede dingen te zeggen. En andere mensen die kunnen profetisch bidden, die hebben... En dan denk ik, ja... Als ik er dan over na moet denken, denk ik, ja, maar het heeft met intimiteit met God te maken. Het heeft niet te maken met mooie woorden. Voor de een kan ik hou van je net zoveel zijn als voor een ander zo'n groot liefdesgedicht, bij wijze van spreken. En ik denk, we moeten met elkaar uitkijken dat we dus niet in die valkuil stappen. Dat intimiteit met God, je relatie met God, een soort werken wordt, in plaats van wandelen voor zijn aangezicht. Weet je, en Jezus die zegt tegen de discipelen, hij wijst, hij zegt, word als de kinderen. Sorry, vaak dat stukje kinderen, dat wordt altijd een beetje, nou, soms met een opdrachtdienst hebben we het daarover. Maar word als de kinderen. Worden als kinderen. Wat is nou kenmerkend aan kinderen? Kinderen die vragen de hele dag, bij mij de hele dag, mogen we op de iPad, mogen we dit, mogen we dat? Ze weten dat het niet mag, maar ze vragen het toch. Dat is nou mooi, dat is echt naïef zijn eigenlijk. He? Ze doen het gewoon. Ze vragen, oma, mag ik die mooie jungle die hier in dat boekje staat? Ik zeg, ja, maar Benjamin, die kost €150. Ja, maar die kan je toch gewoon van mij kopen? Dat zijn kinderen. Lekker, gewoon naïef. Ze vragen om de gekste dingen. Soms zijn ze ook op zichzelf gericht. Joh, we moeten blij zijn, hè, dat ze naar ons als ouders toekomen en zich vrijmoedig, zo vrij voelen om alles zomaar te kunnen vragen. Ik denk soms, wat heb je nou een plaat voor je hoofd? We hebben al zo vaak gezegd dat dat niet mag, maar ze blijven het vragen. En ik denk, en zo is het met God. Hij neemt ons zoals we zijn. Dat vind ik het mooie. Hij neemt ons zoals we zijn. Hij aanvaardt ons. En soms maakt een kind een super krasserige, lelijke tekening. Maar als je kinderen hebt, hoe blij ben jij als moeder of vader met die allereerste tekening? Dan denk je, mooi gedaan. Je lijst hem zelfs in. Nou, zo blij is God met ons. In onze relatie met God kun je eigenlijk niet iets fout doen. Je kunt niet de verkeerde woorden zeggen. Of de verkeerde dingen doen. Of op de verkeerde manier gaan zitten. Of op de verkeerde manier aanbidden. Want hij ziet wie jij bent. En we hoeven niet alles eerst op een rijtje te zetten. En het eerst denken, oh, is dit dan goed? Had ik dat eerst misschien moeten doen? Had ik dat moeten doen? Maar je kunt hem vertellen wat je bezighoudt. We kunnen alles met hem delen. En we mogen bij hem thuiskomen. En daar sluit ik mee af. Dit is een stukje uit een heel oud boek. Ik kan je het zeker aanraden. Het heet Gebed van Richard Foster. Het is een boek uit 1992. Het is voor mij nog niet zo oud, maar voor jullie misschien wel. Hè? 26 jaar oud. En ik lees het gewoon voor, want het is te mooi om niet voor te lezen. En hij zegt, en God nodigt, wacht even, sorry, ik begin echt veel. En de Vader nodigt u en mij uit thuis te komen. Thuis waar we behoren en waarvoor we geschapen zijn. Zijn armen zijn uitgespreid om ons te ontvangen. Er is ruimte genoeg voor ons in zijn hart. Wij zijn veel te lang in een vreemd land geweest. Een land van lawaai, haat en massa's, haast en massa's. Een land van klimmen en klauteren en duwen met de ellebogen. Een land van frustratie, angst en intimidatie. Maar hij biedt ons een thuis. Een thuis van rust en vrede en vreugde. Een thuis van vriendschap, gemeenschap en openheid. Een thuis van intimiteit, aanvaarding en bevestiging. We hoeven ons niet verlegen te voelen. Hij nodigt ons uit in de woonkamer van zijn hart, waar we onze pantoffels aan mogen doen en ongedwongen kunnen leven. Hij nodigt ons uit in de keuken van zijn vriendschap, waar huishoudelijke karweitjes goed samengaan met een ontspannen gesprek. Hij nodigt ons uit in de eetkamer van zijn kracht, waar we ons hart kunnen ophalen aan heerlijke feestmalen. Hij nodigt ons uit in de studeerkamer van zijn wijsheid, waar we kunnen leren en groeien en waar we al die vragen kunnen stellen die zo op ons hart liggen. Hij nodigt ons uit in de werkplaats van zijn creativiteit, waar we als zijn medearbeiders de uitkomst van allerlei gebeurtenissen mede mogen bepalen. En hij nodigt ons uit in de slaapkamer van zijn rust, waar we nieuwe vrede vinden en waar we naakt, kwetsbaar en vrij kunnen zijn. Dit is ook de plaats van de grootste intimiteit, waar we ten volle kennen en gekend worden. Weet je, en ik denk, dat is denk ik waar het om gaat. Dat we thuis mogen komen bij de Vader. En dat we daar allemaal op onze eigen manier die intimiteit met God mogen beleven. Daar sluit ik mee af. Ik stel voor dat we nog één of twee liederen zingen. Zeg je van, ik wil heel graag hierover verder praten, of ik wil graag gebed, of ik mis dit, ik zou hier wat meer willen. Ik wil graag daar samen even met iemand voor bidden. Kan dat? Zijn mensen van het ministry team? En dan, maar open je hart. Laten we gaan staan. Open je hart.